Okay, dat is vijf voor vijf het begin.
Ja, maar jij zit ook de hele tijd dingen te doen.
Je
zit dingen roze te maken. En,
ook in het draaiboek.
Ja joh, ga ze weg.
When in doubt, blame Freek.
Welkom bij K-Pod, de Korea-podcast van het Haaks College. Met deze keer een virtuele reis naar Noord-Korea, want we gaan kijken hoe het leven van de gewone Noord-Koreaan eruit ziet. Op speciaal verzoek van een van onze luisteraars, Kokkie, want die was ontzettend benieuwd hoe dat er nu uitziet. Dank jullie wel voor alle reacties, alle vragen die we hebben gekregen via zelfs de mail, de app en Twitter. Mijn naam is Annette van Soest en tegenover mij zit wederom aan zijn eigen keukentafel Remco Breuker. Remco, uitgeslapen voor de reis?
Ja, ik ben er helemaal klaar voor en sta te trappelen.
Straks dus die reis naar Noord-Korea. Maar voordat we naar Pyongyang gaan, nemen we eerst nog even het laatste nieuws door.
Dan gaan wij nu van de drie belangrijkste categorieën de genomineerden bekendmaken. Mag ik een tromroffel horen?
Zeker.
Nieuws en politiek.
Michiel, in de categorie Nieuws en politiek zijn de genomineerden.
K-Pot van Annette van Soest en Remco Breuken van het Haagse College.
Woehoe!
Ongelooflijk, toch?
Ja, fantastisch. Ja. Ik zag het niet aankomen.
Ik ook niet, nee.
Ja, we zitten bij de laatste vijf.
Ja, ik heb er geen woorden voor.
Sprakeloos.
Ja, sprakeloos.
Je kan dus nog steeds stemmen. Doe dat ook vooral podcastawards.nl. En we hadden het er de vorige keer al over dat Noord-Korea een wapentest deed. Vorige week hebben ze er weer een paar afgevuurd, een paar raketten. Ja. Het zou om twee korte afstandsraketten gaan. Hoe interpreteer jij dit nieuws? Extra druk op het Witte Huis?
Ja, Noord-Korea is ongeduldig en wil heel graag dat er weer verder onderhandeld wordt. Dat er sancties worden verlicht. Witte Huis laat eigenlijk heel weinig van zich horen. Dus extra druk op het Witte Huis. Vooral omdat het een nieuw soort wapen lijkt te zijn. En dat is gisteren pas bekend geworden. Ook de Amerikaanse defensiespecialisten denken dat dit wel eens om een wapen kan gaan. Dat in de vlucht nog goed kan manoeuvreren. Waardoor het echt lastiger neer te halen zal zijn.
Ja. Je kan nog bijsturen in de lucht.
Je kan bijsturen in de lucht, ja.
En dus nog gevaarlijker. Zijn we dan terug bij af?
We waren al terug bij af, alleen we hadden het niet in de gaten, denk ik. De spanningen zijn nog niet zo opgelopen als toen. Maar als er niet iets voor Noord-Korea wordt gedaan, waar ze zelf blij van worden, dan gaan we wel weer terug naar dat moment, ben ik bang, ja.
Tijd voor keiharde K-pop, om natuurlijk onze naam eer aan te doen. Maar vooral omdat een K-pop hit wel zo lekker is om onderweg te luisteren. Remco, je had het vorige keer al over jouw favoriete nummer van het nieuwe album van BTS, Microcosmos.
Ja, nou, ik hoor dat het een beetje een laf nummertje is en zijig en zo, maar ik kan er niks aan doen. Ik vind het enorm lekker. Nou ja, ik zie dit zo het Songfestival winnen. Wat was jij, Annette?
Nou, ik vind het wel wat hebben van een songfestivalnummer. Een beetje 13 in een dozijn. Ik heb wel een spannendere K-pop gehoord.
Ja, nee, dat moet ik je wel gelijk ingeven. Maar toch, ik word hier wel ontspannen van. Het is fijn om een boekje bij te lezen en een kopje thee bij te drinken. En ook dat heb je nodig als je hard op die andere nummers hebt gedanst.
Nou, en we kunnen er ook niet heel erg kritisch over zijn. Want het is natuurlijk een nummer van onze huisband, Microcosmos. Nou, dan gaan we. Remco, we gaan op reis. Pak je paspoort. We gaan naar Noord-Korea. Freek, pak jij de podcastkoffer alvast in?
Zeker.
Het is wel een beetje vreemd, want ik ben nog nooit in Noord-Korea geweest.
Nee.
Maar jij ook niet.
Nee, daar zou het niet over hebben, toch? Nee, klopt. Ik ben nog nooit in Noord-Korea geweest en dat zal voorlopig ook zo blijven. Twee redenen. Eén is van persoonlijke aard, omdat er aanklachten door het Noord-Koreaanse regime aan mijn persoon zijn gedaan, ernstige aanklachten. Dus ik zou niet kunnen gaan. Wel, dan blijf ik daar. En tweede is eigenlijk van meer principiële aard. Ik denk niet dat je dit regime hoeft te steunen door geld in te stoppen. En als onderzoeker, als wetenschapper, kan ik daar niks doen. Ik kan geen archief in, kan geen bibliotheek in, kan niet met mensen praten. Het enige wat ik zou kunnen doen is kijken hoe het is om geen onderzoek te kunnen doen als wetenschapper. Ja, nou, dat zie ik niet zo zitten. Dus dat is het.
Maar ja, we gaan die reis wel maken. Hoe weet ik dan dat jij een accurate weergave geeft van wat
vraag.
We gaan aantreffen?
Ja, gelukkig zijn er heel veel, nou, niet gelukkig, maar het komt in dit geval goed uit. Er zijn heel veel Noord-Koreanen buiten Noord-Korea. die vaak ook bij elkaar in de buurt gaan wonen. En dan krijg je een soort virtuele Noord-Korea's. Nou, dat zijn de mensen die je moet opzoeken. Met die mensen moet je praten als je wil weten hoe Noord-Korea in elkaar zit. Hoe mensen met elkaar omgaan. Hoe het daar werkt. En dat doe ik wel. Dus ik praat heel veel met Noord-Koreanen. Maar niet in Noord-Korea, want daar kunnen ze hun mond niet open doen. Maar buiten Noord-Korea.
Duidelijk. Daar gaan we. Met als eerste bestemming. Pyongyang.
Ladies and gentlemen, welcome aboard. All carry-on items should now be stowed securely, either in an overhead bin or under the seat in front of you.
Hoe zeg je fijne reis in het Koreaans?
Ja, op allerlei manieren. Moesai Tanyo Sipso. Choen Yoheng Sipso. Kom vooral veilig terug, is er eentje. Ja.
We starten onze eerste dag in Pyongyang, de hoofdstad van Noord-Korea en de luxueuze façade van het land. En we weten heel weinig van dat leven in Pyongyang af, toch, Remco?
Nou, laat ik hier nou even wat hebben, Annette.
Zo!
Een hele stapel papier. Bronnen, empirische bronnen. Net binnengehaald eigenlijk. Daar gaan we het later nog een keer over hebben. Dat is niet het moment voor.
Wat is het? Wat staat erin?
Dat is een grote database uit Noord-Korea. Waarin van alles over het leven in mensen in Pyongyang staat.
En maar dat, je doet er wel geheimzinnig over.
Ik doe er geheimzinnig over. Waarom? We moeten er nog naar kijken. Er zitten ook allerlei veiligheidsrisico's aan. We moeten zeker weten dat alles anoniem, goed geanonimiseerd blijft. Maar dit is nog nooit eerder gebeurd. We hebben nog nooit echt groot sociologisch onderzoek naar Pyongyang kunnen doen. En we gaan het binnenkort wel doen. En wij zijn dan de eerste die dat naar buiten brengen natuurlijk. In K-Pod.
En deze Pyongyang Papers, kan ik het zo noemen?
Ja, dat kan je heel goed zo noemen.
Die moet jij nog doorspitten?
Ja, we kunnen op korte termijn nog heel veel belangrijke conclusies doen. Als je het echt helemaal doorheen wil, door al die miljoenen, miljoenen, miljoenen entries. Ja, dan ben je nog wel even bezig.
Hoe zijn jullie aan al dat materiaal gekomen?
Dit is dan het moment waarop ik no comment zeg. Nee. Het enige wat ik daarover wil zeggen is dat dit soort informatie, zoals veel van mijn informatie, tot mij komt via mensen in de Noord-Koreaanse diaspora. Dus via gevluchte Noord-Koreanen.
We gaan daar dus nog veel meer over horen. Je gaat in die Pyongyang Papers duiken. Wat we wel zeker weten over Pyongyang is dat niet iedereen daar mag wonen. Hè? Je moet daar toestemming voor hebben.
Klopt.
Hoe zit dat?
Ja, je moet daar toestemming voor hebben. Je moet dus relatief goed bij het regime liggen. En niet bekend staan als iemand die moeilijkheden maakt of wat dan ook. Of die familie heeft die moeilijkheden maakt. En dan is de eerste straf die je vaak krijgt dat je je verblijfstatus in Pyongyang verliest en naar het platteland moet. En dat is vaak veel lastiger om daar rond te komen.
Het is dus echt een elite stad?
Het is een elite stad. Nou, dat betekent niet dat iedereen die in Pyongyang de elite is.
Maar en betekent het ook niet dat iedereen die daar woont het goed heeft?
Nee hoor. Dus ook in Pyongyang is er echt wel armoede. Maar ook tijdens de hongersnood zijn er relatief minder mensen doodgehongerd in Pyongyang dan daarbuiten. En in Pyongyang wonen betekent toch wel dat je een stapje voor hebt op de rest van het land. Heel duidelijk.
Hoe ziet het straatbeeld eruit?
Het is rustig, weinig auto's. En relatief modieus. Dit is de meest modieuze stad van Noord-Korea. Het ziet er af en toe een beetje uit alsof je naar foto's kijkt van Seoul, de Zuid-Koreaanse hoofdstad in 1970. En wat je ook schijnt te zien, dan moet je eigenlijk de Zuid-Koreaanse soap opera's beter bijhouden dan ik doe, is dat je toch wel vaak de laatste modus, zeker als het gaat om haarstijlen, kunt terugzien in de kapsels van jonge Noord-Koreaanse dames in Pyongyang.
Maar
kijken dat allemaal.
Kapsels, je mag niet alles, hè?
Nee, maar het is niet waar wat wordt gezegd dat er 19 of weet ik het hoeveel voorgeschreven kapsels zijn. Je mag niet alles. Vrouwen worden geacht kort haar te hebben. Of een haar inderdaad op te binden. Je hebt geen lange losse haren. Dat is een teken van losbandigheid. En de enige vrouwen die dat mogen doen zijn danseressen bijvoorbeeld. Omdat het traditioneel zo was. Nee, je mag niet alles doen. Het moet er netjes en het moet er vooral heel kuis en preuts uitzien.
En gezichtsbeharing? Zien we de breukerbaard terug in Pyongyang?
Nee, heel weinig. Nee, dat zie je eigenlijk niet. Baardgroei is natuurlijk überhaupt wel wat minder onder veel Koreanen. Maar ook de snor is er eigenlijk ook niet. En dat komt ook wel omdat die wordt geassocieerd met Japanse keizerrijk. Dus het rijk dat Korea ooit gekoloniseerd heeft. Dus dat zie je heel weinig, tot niet.
Ik hoor al wat dingen die niet mogen, hè? Strenge regels. Luisteraar Martine Kam vraagt zich af hoeveel keuzevrijheid er eigenlijk is. Gaat iedereen naar dezelfde scholen?
Nee, ja, dat hangt helemaal vanaf. Hangt van je ouders af, van je sociale status. En twee factoren, sociale status en geld. En als je die allebei hebt, dan kom je op de beste scholen. En heb je één van beide niet, dan is het al wat minder. En heb je ze allebei niet, dan mag je blij zijn als je naar school gaat. Tenminste, als je verder naar school gaat, naar de lagere dan wel middelbare school. Universiteit is ook maar voor weinigen weggelegd, relatief.
Hoe vind je eigenlijk de liefde van je leven in Noord-Korea?
Ja, niet heel veel anders dan hier. Alleen is het wel zo dat het niet meteen betekent dat je er ook mee kan trouwen. Want het moet wel iemand zijn uit dezelfde klasse. Het is wat dat betreft toch echt gewoon kastenmaatschappij. Als jij uit een familie komt van onbesproken revolutionair gedrag. Opa en oma hebben meegevochten om het land te bevrijden bijvoorbeeld. En je wilt trouwen met een zoon of een dochter uit een familie van ex-grootgrondbezitters. Dan wordt dat niet toegestaan door jouw familie. Want dan zou je de familie eigenlijk daarmee ruïneren. Dus dat is wel echt een punt. Het moet passen. De staat moet het oké vinden. Al bemoeien zich niet altijd ermee. En voor de rest is het ook, als je vriendje, vriendinnetje, homoseksualiteit bestaat niet in Noord-Korea, wordt gezegd. Onzin natuurlijk, maar goed.
Maar kan je wel ondergronds gaan, zeg maar?
Je moet uitkijken.
Is er een homo-scene? Ja,
weet ik niet. Ik heb wel eens gepraat met homoseksuele Noord-Koreanen. Maar veel van deze mensen kwamen er pas achter voor zichzelf ook. En ze wisten het wel, maar
Ze durfden er pas voor uit
te komen, ja. Buiten Noord-Korea. Ja. Er gebeurt natuurlijk wel wat. Maar het kost je kop. Maar ook als je kijkt.
Je wordt naar een kamp gestuurd als je openlijk geëxecuteerd.
Dit valt onder allerlei wetten die obsceniteit en zo niet toestaan, helaas. Maar wat je ook ziet bij gewone heteroseksuele stelletjes, handje vasthouden gaat al ver. Het is een extreem preutse maatschappij.
Dus, waar ontmoet je elkaar? Ik neem aan dat ze geen Tinder hebben.
Nee. Al is er wel een soort intranet. Dus op zich zou een soort zo'n dating app nog wel kunnen ook, neem ik aan. Nee, je ontmoet elkaar op school, op het werk, in de wijk. In een van die hele veel organisaties waar je verplicht lid van bent. Noord-Korea is iedereen lid van weet ik het hoeveel organisaties. Je bent echt een sociaal wezen. Dus daar ontmoet je elkaar. En ouders willen ook nog wel eens ideeën hebben over met wie hun kind het best kan trouwen.
Trouwe vragensteller en luisteraar Dirk Kwakkel vraagt zich af of er vermaak is. Los van al die organisaties waar je lid van moet zijn. Maar zijn er bijvoorbeeld sportclubs of postzegelverzamelverenigingen? Horeca, hoe zit dat?
Dat is er. Nou, sportclubs zijn er zeker. Daar kan je ook gewoon lid van worden en dan kan je sporten. En dat wordt wel allemaal goed in de gaten gehouden. Postzegelverzamelclubs weet ik niet. Maar in het algemeen wat ik wel weet, is dat elke vorm van zelforganisatie wordt meteen in de gaten gehouden. En als er te veel mensen lid van worden, wordt het ook vaak zo in de gaten gehouden dat het niet meer leuk is. Dat je wel beter weet dan nog naar deze bijeenkomsten te komen. Het wordt vaak gezien, en niet onterecht, als een mogelijke bron van onrust door de staat. Dus dat houden ze sterk in de gaten. Horeca, ja zeker. Nee, je kan naar cafés toe gaan, je kan naar restaurants toe gaan. Je kan ook, en dat doen Noord-Koreanen veel meer dan Zuid-Koreanen, bij elkaar thuis drinken. En dat is natuurlijk ook wel veiliger.
Luisteraar Maurice vraagt zich af, als je thuis de radio aanzet, wat hoor je dan? Kunnen ze radio luisteren zonder dat er propaganda wordt verspreid?
Nee, dat kan niet. De radiotoestellen die je hebt zijn ook voorgestemd, als het ware, op bepaalde zenders. En andere zenders kun je niet ontvangen met die radiotoestellen. Als je een beetje handig bent, kan je het omzeilen.
Je kan kiezen tussen twee of drie staatszenders.
Ja, Pyongyang 1, Pyongyang 2, gaan zo maar door. Ja. Er wordt wel veel uitgezonden naar Noord-Korea toe, ook door de BBC en door allerlei Zuid-Koreaanse zenders. Die kun je ontvangen met illegale radiotoestellen. En dat gebeurt ook zeker in de grensstreek.
Maarten de Vant vroeg zich af of de Noord-Koreanen echt in die propaganda geloven. Want op hem komt het over als overduidelijke leugens die een gewoon mens niet zou kunnen geloven.
Nee, Noord-Koreanen zijn gewoon weldenkende mensen.
Ja.
Ze zien ook wel de onzin in. Aan de andere kant is het ook wel zo, als je ergens mee bent opgegroeid, dat je ook de onzin niet meer ziet. Dat geldt ook voor ons. Er zijn ook dingen van Noord-Koreanen die hier komen en zeggen van, hoe kun je daar nou in geloven? En als wij er goed over nadenken, denken we ook van, het is ook wel een beetje raar. Dus het is een mengeling van beide. De gemiddelde Noord-Koreaan is even rationeel als de gemiddelde Nederlander, Italiaan, noem maar op. En doorziet ook heus wel wat de overheid wil. Ze zien ook wel dat het beter is om daarin mee te gaan.
We hebben heel veel vragen binnengekregen. Abel Bormans vraagt zich af of er verschillen in populariteit zitten tussen, over propaganda gesproken, Kim Il-sung, Kim Jong-il en Kim Jong-un.
Ja, volgens mij heb ik Abel in mijn college gehad. Dag Abel. Ja, nee, goede vraag. Is er een verschil in populariteit tussen de drie Kims? Het lijkt toch wel echt van wel. Kim Il-sung was wel echt populair. Ook op het moment dat hij echt wel een dictator werd. Hij was charismatisch. Hij had het land gesticht. En hij werd echt vereenzelvigd met het onafhankelijke Noord-Korea. En tijdens zijn leven was het leven zo slecht nog niet in Noord-Korea vergeleken met later. Onder Kim Jong-il is het daar, ja, toen is de grote hongersnood ontstaan. Dus die was ook minder populair. Je zag hem ook eigenlijk niet in het openbaar. Je zag wel foto's, maar hij speechte nooit. Hij schaamde zich blijkbaar ook voor zijn stem. Zijn grootvader deed het wel. En Kim Jong-un, het is heel moeilijk te zeggen hoe populair hij nu is. Dan moeten we misschien toch nog even wat langer wachten. Maar hij lijkt wel heel erg op zijn grootvader.
Ja, maar je gaat toch ook nooit echt weten wat ze ervan vinden. Ze mogen ook niet zeggen, we vinden jou iets minder charismatisch dan je kan dit niet je
door,
vader.
Nee, dat klopt. Je kan dit niet doen door even op internet te kijken wat de Noord-Koreanen nu van hun leider vinden. Maar je merkt het wel en hoe makkelijk beslissingen worden geaccepteerd of juist niet. Je merkt het ook aan wie de schuld krijgt. Is dit de schuld als iets fout gaat van de heersende Kim? Of is het de schuld van die corrupte mensen die zijn goede bedoelingen altijd verpesten? En dat soort indicatoren kun je wel zien hoe populair of afleiden hoe populair iemand is. En bij Kim Jong-un, ja, het is nog niet helemaal duidelijk. De jury is still out.
Tijd voor een volgende stop. Want Noord-Korea is natuurlijk veel meer dan alleen de hoofdstad. We nemen de trein en we gaan naar industriestad Hamhung toe. 4 uur rijden vanaf Pyongyang. En ik zeg dat nu wel, we nemen de trein. Maar goed, die treinen,
die kaartjes,
rijden toch wat anders dan
Die rijden anders, er zijn wel spoorwegboekjes. Maar je moet er lang van tevoren die kaartjes vaak hebben. Dan is het maar een vraag of je plek hebt. En dan is het ook maar hopen dat er geen militaire trein, of nog erger, een trein met de leider op jouw deel van het spoor rijdt. Want vaak is het enkel spoor, niet altijd. In de tegengestelde richting. Dan moet jij toch echt terug.
Helemaal terug.
Tot waar je er even af kan met de hele trein. En wachten tot die trein voorbij is. En dan rijd je door. Dus het kan dagen duren soms.
Dagen duren dagen voor een duren. Stukje van 4 uur.
Ja.
Die trein rijdt ook niet hard. We hebben het al eens eerder over de trein, de spoorverbindingen
gehad. Oude treinen, oude spoorverbindingen. Ja.
Er is een missie naar Noord-Korea gegaan om het spoor te vernieuwen.
Uit Zuid-Korea.
Kijken. Precies.
Ja.
Maar die missie is weer afgelopen?
Nee, dat hebben ze wel gedaan. Maar ze kunnen niet echt verder zonder de sancties nog zo sterk zijn. Even afwachten wat daar gaat gebeuren. Tot die tijd kost het veel tijd om met de trein te reizen.
Wij hebben de trein toch genomen.
Ja.
We zijn daar in een dag naar Hamhung gereden. En daar zijn we nu aangekomen. Jij wilde deze stad aan ons laten zien. Waarom?
Ja, nee, ik wilde ook een andere stad dan Pyongyang laten zien. Om te laten zien dat er een reden is waarom Noord-Koreanen over Pyongyang spreken als Republiek Pyongyang. Het is gewoon echt anders. Daar zit de partij. Nou, de partij zit overal, maar dat is natuurlijk het hoofdkwartier. Daar woont de heersende Kim. Daar speelt zich eigenlijk alles af en de rest van het land hangt er een beetje bij. Dat is niet helemaal en dat kan je in Hamhung goed zien. Daar heb je veel fabrieken bijvoorbeeld.
Ja,
niet
want
altijd.
Als ik zo even om me heen kijk, veel fabrieken.
Ja.
Wat voor fabrieken zijn er?
Ja, wat voor fabrieken zijn er niet, kan je bijna vragen. Textielfabrieken, waar we net onderzoek naar hebben gedaan. En waar wellicht op dit moment kleren voor Nederlandse afnemers worden gemaakt. Je weet het niet. Fabrieken ook, waar dingen worden geproduceerd die volgens de internationale wetgeving illegaal zijn. Meta-amfetamine, crystal meth bijvoorbeeld. Dat is onder andere geproduceerd in staatslaboratoria in Hamhung.
Nog steeds?
Het wordt nog steeds geproduceerd. Of het nog steeds in die laboratoria wordt geproduceerd, weet ik niet. Kan heel goed. Maar het gaat gewoon in het openbaar. Dus niet ergens in een afgelegen woonwagen in Brabant, zoals hier. Maar gewoon midden in de stad, op de universiteit zelfs.
Betekent dat ook dat de kwaliteit van die meth beter is?
Ja, naar verluid is dat de beste ter wereld. Extreem zuiver, gemaakt door echte chemici. Ja.
Wat maken ze nog meer daar?
Wat maken ze nog meer daar? Ja, fake sigaretten. Nou, het zijn wel echte sigaretten, maar Marlboro's. Maar dan niet de echte. Die worden verkocht als de echte. Daar wordt altijd geld in verdiend.
Ja.
Ze maken ook, er worden ook bijvoorbeeld machines gemaakt. Er wordt van alles gemaakt. Er wordt ook in opdracht van andere landen. Kan er werkelijk van alles worden gemaakt. Noord-Korea heeft best. Het is niet de meest hoogontwikkelde industriële cultuur, maar ze kunnen wel van alles. Dus veel basale dingen, onderdelen voor machines, kun je gewoon bestellen. Nou, nu dan niet vanwege de sancties in Noord-Korea. Maar aan de andere kant heb je bijvoorbeeld ook grote kweekvijvers, waar schildpadden worden gekweekt of zalm en al wat iets meer zijn.
Wordt dat allemaal geëxporteerd? Of is dat voor binnenlandse consumptie?
In principe wordt alles geëxporteerd. Ja, als je er geld mee kan verdienen, ja.
We staan nu al een tijdje op straat. Ik heb nog niemand naar buiten zien komen. Wat zijn de werktijden? En hebben ze wel lunchpauze?
Ja, dat hangt er heel erg vanaf. Werktijden die beginnen, ja, die zijn lang. Je werkt ook tot dingen af zijn. Je hebt wel een lunchpauze, maar dan moet je wel je eten hebben meegenomen, want anders heb je geen eten. Het hangt een beetje vanaf, want als we nog even die andere straat ook omlopen, dan zie je daar allemaal mannen wel zitten, lekker een sigaretje te roken. Die doen heel weinig. En dat is wel een van de bijzondere dingen aan Noord-Korea, dat de vrouwen, die verdienen ongeveer 70% van het inkomen van het hele land. Terwijl mannen moeten werken. Alle mannen hebben een baan. Als je geen baan hebt in Noord-Korea, ga je de gevangenis in als volwassen man. Of volwassen ongetrouwde vrouw. Hartstikke seksistisch, maar goed. Maar er is vaak geen werk voor deze mannen. Dus die roken een sigaretje en doen niks. En de vrouwen doen het echte werk op de achtergrond.
Waarin verschilt dat werk dan? Ik bedoel, we zijn daar typische vrouwenberoepen.
Ja, nou,
en deze, hebben ze daar meer van nodig?
Nee, maar wat deze vrouwen vaak doen, dat zijn vaak de huisvrouwen die dus ook voor het gezin zorgen. En daarnaast handelen op de zwarte markt. Dus dingen kopen en verkopen en met de winst die ze daarmee maken, het gezin onderhouden. Want hun man, als hij al werkt, krijgt geen geld.
Jij vertelde ook, je schreef in je boek het verhaal over een vrouw die bij een varkensverwerkingsfabriek werkt, die eigenlijk failliet is.
Ja.
Toch bleef bestaan,
ja.
Zodat werknemers niet werkloos werden.
Ja.
Want Noord-Koreanen zijn verplicht, wat je zegt, om te werken. Zelfs als hun bedrijf failliet gaat?
Maakt niet uit. Je moet een registratie hebben als arbeider. Anders komt de werkeloosheidspolitie achter je aan. En dat is akelig. Want als je daar niet kunt uitkopen, dan ga je het werkkamp in. Dat is geen concentratiekamp in de ergste vorm. Maar het is hartstikke akelig. Je kan er lang in zitten. Dus wat deze vrouw is overkomen, die werkte bij een grote varkensboerderij. Waar varkensvlees werd geproduceerd voor het volksleger. Toen kwam de hongersnood. Nou, je kan raden wat er met de varkens is gebeurd. Die zijn natuurlijk allemaal opgegeten. En er was geen werk meer. Maar zij moest wel werken. Ze was de kostwinnaar. En een volwassen vrouw. Ze ging terug naar haar baas en zei, ik wil weer werken. Ja, zei die, dat kan. Tenminste, ik kan je op de lijst zetten. Dan ben je veilig voor de werkloosheidspolitie. Maar we hebben geen werk, want we hebben geen varkens. Dus, als jij op die lijst wil komen en veilig wil zijn, betaal jij mij jouw voormalige salaris per maand. En kom je elke maand een paar kilo varkensvlees brengen. En dat heeft hij met al zijn honderden werknemers gedaan. Waardoor hij aan zijn verplichtingen kon voldoen. Want er werd weer varkensvlees geleverd aan het leger. Dus hij was ook veilig.
Maar die vrouw had geen werk. Dus hoe kon zij hem betalen?
Nee, die vrouw die stond geregistreerd hier. Maar er was geen werk, dus hoefde daar niet te werken. En zij handelde op de zwarte markt. En dat was waar ze echt haar geld mee verdiende.
Maar hoeveel mensen doen dit zo?
De meeste. Behalve de mensen die in Pyongyang bij de partij werken en bij de echte overheidsinstanties waar nog wat geld is. Maar voor de rest doet iedereen dit zo. Veel mensen hebben twee banen. Eén officiële, één onofficiële.
Ja, is dit altijd zo geweest?
Nee, het is pas na de hongersnood gekomen, midden jaren 90. Toen echt de hele boel in is gestort en ook het publieke distributiestelsel. Waarmee eigenlijk elke Noord-Koreaan van eten werd voorzien. Dat is er niet meer.
Laten we naar het platteland gaan, want daar woont 40% van de Noord-Koreanen. Hoe gaan we daar naartoe?
Ja, daar heb ik ook wel even over zitten puzzelen, want die treinen rijden niet. En auto's, ja, nou ja, we kunnen kiezen. We kunnen of lopen, het is gezond, maar het gaat wel veel heuvels en bergen. Of we gaan achterin de truck van een houtkachelover auto zitten. Hoe noem je zo'n auto die op hout wordt gestookt? Met een kacheltje achterin.
Op hout gestookt.
Op hout gestookt. Hadden auto's. Wij ook in de Tweede Wereldoorlog. Ja.
Geen stekkerauto's nog. Dat duurt nog een tijdje.
Dat duurt nog een tijdje. Dus het zal even duren, maar uiteindelijk komen er wel. Noord-Koreanen lopen vaak of gaan met de fiets.
En dan komen we in Kim Jong-suk-up.
Ja.
Zeg ik dat goed?
Dat zeg je perfect. Ja. In het Nederlands Kim Jong-suk-dorp.
Het is een dorpje vernoemd naar de moeder van Kim Jong-il.
Ja.
En het is niet ver van de grens met
nee,
China.
Het ligt echt, nee, het ligt helemaal in het noorden van Noord-Korea.
Wat treffen we daar aan?
Weinig mensen. Het zijn geen grote dorpjes over het algemeen, zeker niet daar. Wat we daar ook niet zullen aantreffen zijn bomen. Die zijn allemaal omgehakt en opgestookt.
Om die hout overgestookte auto's
ja,
te kunnen.
Ja, of om de winters te overleven. Ja. Die zijn echt akelig koud in het noorden van Noord-Korea. En zo zie je ook wel het verschil met de grens met China. Als je niet weet waar je bent, als je wordt gedropt daar, je ziet bomen en beboste heuvels, weet je dat je in China bent. Kale heuvels is Noord-Korea.
Hoe anders is het op het platteland dan in de stad? Is de honger hier ook groter?
Ja, je hebt veel minder mogelijkheden om dingen te doen, dus de honger is echt groter. Je kan natuurlijk wel je eigen eten verbouwen, maar dat is niet makkelijk, omdat je vaak niet de goede gereedschappen hebt, of de zaden, of de kunstmest en al wat iets meer zijn. Het gebeurt natuurlijk wel. Maar het overleven op platteland is vaak lastiger dan in de stad.
Je moet reizen om naar je werk te gaan.
Ja, en dat kan soms 1-2 uur lopen zijn. Ja.
En wat voor werk doe je dan? Wat zit daar allemaal?
Dat kan van alles zijn. Je kan voor de staat werken. En dat betekent dat je gewoon mobiel wordt ingezet om wegen te repareren. Het probleem is natuurlijk met al die kale heuvels. Als het één keer regent, gaan alle wegen kapot. Want die bomen houden de aarde niet tegen. Dus het wordt heel veel, je hebt heel veel werk eigenlijk, extra werk van de gewone Noord-Koreaan nodig. En de staat die dwingt je dan wel dat te doen. Maar wat het meeste gebeurt in dit soort dorpen is natuurlijk, zijn boeren. Ze verbouwen allemaal wel wat. Mm-hmm. En ze handelen met China. Ze zitten natuurlijk vlak bij China.
Ja, ja. Is er in Noord-Korea eigenlijk een leerplicht?
Ja, je moet naar school. Ik weet niet wanneer de officiële leerplicht eindigt, als ik heel eerlijk ben. Volgens mij 16, weet ik niet zeker. Je moet in ieder geval naar school. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan op platteland. Als de school een flink eind weg is, hoe kom je daar op tijd als kind? Dat is echt lastig. 1 uur lopen kan nog, 1,5 uur ook. Maar als je 3 uur moet lopen heen en weer, is niet te doen. Ook al niet, omdat je vaak niet genoeg calorieën hebt om dat aan te kunnen. Dus kinderen op platteland gaan aanmerkelijk minder naar school dan kinderen in de stad.
Hebben ze ook zoiets als een leerplichtambtenaar? Wordt dat gecheckt?
Nou, in die zin dat als jij later wil dat je kind goed terechtkomt, dan moet hij gewoon wel naar een goede school zijn geweest. En dan moet hij goede rapporten hebben gehad. Dat zijn de leraren zelf die daar achteraan zitten ook, omdat de bijdrage van de leerlingen zelf, of de ouders moet ik zeggen, dat zorgt ervoor dat een school kan blijven draaien. De staat heeft er niet zoveel geld voor. Dus hoe meer leerlingen jij hebt die iets kunnen bijdragen, hoe beter jij het hebt op school. Dus leraren zorgen er zelf voor dat kinderen naar school gaan. Maar goed, als die kinderen op 3,5 uur afstand lopen wonen, ja, dan houdt dat natuurlijk wel snel op.
En niet ieder dorp heeft een leraar?
Nee, niet ieder dorp heeft elk type school.
Nee. Luisteraar Irene Bal is benieuwd naar de cultuur van de gewone Noord-Koreaan. Van volksdansen tot opera of huisvlijt. Hoe ziet die cultuur eruit? Is die er? Hebben mensen op het platteland daar tijd voor? Als ze eigenlijk daar in de overlevingsstand staan?
Ja, minder dan in de stad. En minder dan als het goed gaat qua voedsel verbouwen natuurlijk. Nee, maar Noord-Koreanen zingen en dansen ook. Er zijn vormen van opera. Het is vaak, komt op ons vaak heel protserig en toch wel erg overdreven over. Maar goed, dat krijg je met een staat waar alle culturele productie eigenlijk onder controle van de partij valt. Nee, maar natuurlijk is dat er zeker, ja.
Misschien goed om het ook over het sanitair te hebben, ook een primaire levensbehoefte.
Dat is
een
hele belangrijke, ja.
Sikko de Knecht vroeg zich af hoe een Noord-Koreaanse wc eruit ziet.
Ja, hangt er vanaf waar. In de stad kun je wel gewone wc's hebben, maar wat je ook vaak hebt is die wc's die je vroeger ook nog wel eens op weg naar Frankrijk had.
Oh ja, van die stappen.
Ja, was dan echt een gat in de grond, maar wel waar je dus moet hurken. En dat is voor niet-Koreanen vaak lastiger, omdat die kortere Achillespezen hebben. Dus dan val je als je gaat hurken. Dat leer je sneller. Ook in Zuid-Korea had je dit soort wc's. En op het platteland kan je dat hebben. Dus gewoon een gat in de grond. Of gewoon ouderwets, gewoon een wc buiten het huis.
Hoe zit het met jouw Achillespezen trouwens? Want je bent ook best lang.
Ja, nee, mijn Achillespezen zijn bijzonder kort. Ik ben een van diegenen die ze omduvelt als hij op zijn hurken gaat zitten. Dus ik moet uitkijken.
Je hebt wat nijpende situaties meegemaakt.
Ik snap die vraag
van Sikko steeds beter. # sanitair.
Ja, wat nogal belangrijk en ook interessant is aan sanitair. Ze hebben ook die wc's buiten gewoon, zoals ze vroeger hadden. Gat in de grond en als het vol zit, dan verplaats je het ding. De douches. Want er is vaak geen warm water. En je wilt toch vaak warm douchen, als het even kan. Zeker in de winter af en toe. Dus wat ze dan doen, dan koken ze water. En dan brengen ze dat naar de douche toe, waar dus geen warm water is. En dan heb je dan eigenlijk van plastic folie, hetzelfde wat je eigenlijk voor broeikassen zou gebruiken, maak je een soort omhulsel. Daar zet je de pan met water in en dan was je. En dat is een soort sauna. Een doe-het-zelf sauna.
Kunnen we zo een pitstop maken of moet ik nu even de wc skippen, nu we in Kim Jong-suk-up zitten? Totdat we terug zijn in Pyongyang?
Nou, ik weet niet hoeveel dagen je wil wachten hoor. Ik denk dat je gewoon, slans wijs is slans eer. Dus veel succes.
Goed, nou dan leg ik je in de tussentijd een vraag voor van Melle Langbein, al 23 jaar verpleegkundige. En hij schreef mij een mail. In Nederland is het vanzelfsprekend dat medische en verpleegkundige hulp direct beschikbaar is. In toenemende mate ook in de thuiszorg. Hoe werkt de gezondheidszorg in Noord-Korea?
Ja, toch wel anders. In principe is het natuurlijk een socialistische staat geweest waarin dit soort gezondheidszorg altijd voor iedereen beschikbaar was. Tegenwoordig is dat niet meer zo. Er is gewoon geen geld meer. Dus dan, als je geen geld hebt, dan kun je ook het ziekenhuis niet betalen. Als er al een ziekenhuis op bereisbare afstand in de buurt is. Om de arts te laten komen, idem dito. Als je geld hebt, kan het. Het niveau van de gezondheidszorg in Pyongyang, zeker van de ziekenhuizen die ook voor de gezondheid van de leiders en de elite zorgen, is hoog. Daar ligt het echt niet aan. Maar het is wel een reden dat er toch wel redelijk vaak westerse, of niet alleen westerse, ook Zuid-Koreaanse, buitenlandse artsen naar Noord-Korea gaan. Om daar kinderen bijvoorbeeld te opereren aan hun ogen. Of wat dan ook. Het is nodig, omdat de staat dat zelf niet voor elkaar krijgt.
Je kan daar maar beter niet serieus ziek worden.
Nee, dat is absoluut zo. En als je kijkt, het aantal vrouwen dat sterft na de bevalling of tijdens de bevalling, dat is ontzettend hoog. Omdat ook die nazorg er niet is. Dus nee, je kan er beter niet ziek worden. Maar dat is natuurlijk heel lastig als je niet genoeg te eten hebt. Want je weerstand duvelt achteruit.
Ja. Kom, rij door. We gaan vanaf Kim Jong-suk... Nee, Soekup.
Ja, dat is hem.
We gaan naar de grens met China, want we zijn vlakbij. En onderweg rijden we dan ook langs iets wat volgens Noord-Korea helemaal niet bestaat. Maar wat we nu dan toch echt met onze eigen ogen zien. De kampen.
Ja. Nou, dat is een van de akeligste plekken van Noord-Korea. Ze bestaan niet, maar het zijn de doodskampen waar je ingaat en niet meer uitkomt. En zelfs je lichaam komt er niet meer uit. Wordt allemaal op het terrein begraven of verbrand. Misschien moeten we daar een andere keer over hebben. Want dat is een hele uitzending op zichzelf.
Die komt er nog aan.
Ja.
Nou, we zijn er. De grens met China. En dan? Je zei al, die is gemarkeerd eigenlijk doordat daar weer bomen groeien.
Ja, en er loopt heel handig ook een rivier tussen beide landen. Dat is ook de natuurlijke grens en de echte grens. Aan de Noord-Koreaanse kant heb je op sommige stukken hekken. Aan de Chinese kant soms ook. Maar hoe meer je naar het noorden gaat, hoe minder je die hekken hebt.
Dus dan kan je eigenlijk zo die grens oversteken.
Ja, in de winter loop je gewoon naar de overkant. En die rivier is af en toe zo smal dat zelfs ik er overheen kan springen. En de overkant met droge voeten kan bereiken. Dat zegt wel wat trouwens hoor. Nee, het
met
is echt maar 2 meter.
Korte Achillespees.
Met mijn korte Achillespees.
En luisteraar Rick Tichelaar is erg benieuwd naar de bewaking van die grens. Je zei al, je kan er gewoon overheen eigenlijk. Zijn daar grenswachten of niet?
Ja, nee, die zijn er. Bij bruggen staan ze natuurlijk de hele tijd. En voor de rest zijn het patrouilles. En die patrouilleren daar wel vrij efficiënt, heb ik begrepen. Je kan een praatje met ze maken, maar je kan wel beter iets te zeggen hebben. Anders heb je wel een probleem. Ze staan natuurlijk wel onder enige druk. Maar als jij handelt met China, dan zijn dit de mensen die je moet omkopen. Dus vaak is de één iemand die je kent of meerdere mensen. Daar spreek je een prijs mee af om heen en terug te gaan op bepaalde data. En dan kan je de grens over en laat ze je met rust.
Hoe belangrijk is het dat Noord-Koreanen deze grens over kunnen met China?
Ja, als ze het niet zou kunnen, zouden ze doodhongeren. Zo belangrijk is het. Een groot deel van het voedsel komt via deze echte zwarte handelaren het land binnen.
Is dat ook een van de redenen waarom die grens minder streng wordt bewaakt?
Ja.
Dat Noord-Korea eigenlijk ook wel weet, als we hier niet een oogje dichtknijpen, dan verhongert onze bevolking.
Dat is precies de reden. Want dan verhongert de bevolking en komen ze in opstand. Op het moment dat jij je kinderen ziet verhongeren, ja, dan neem je elk risico dat je moet nemen. Dan kom je zelfs in opstand tegen een regime als het Noord-Koreaanse. Dus de Noord-Koreaanse overheid kijkt wel uit om de markt te lang dicht te gooien. Of om deze grens helemaal dicht te gooien. Want dan komt er geen eten meer binnen. Ja.
We gaan door naar de grens aan de andere kant, die wat bekender is bij ons, de Demilitarized Zone, DMZ. Ja. En dat is een van de meest zwaar bewapende grenzen ter wereld. Het ziet er een heel stuk anders uit.
Please do not make any hand gestures to the north and do not go past the soldiers behind you to your left and right.
This is the demilitarized zone. It's the closest we can get to North Korea. It's a neutral area, about 4 kilometers, that's about 2.5 miles. And there are both UN and South Korean soldiers just behind me. And in the distance, there is a North Korean soldier. But we've been warned not to make any hand gestures, not to make any sudden movements, because there are concerns about any startling gestures. Given the fact that things are still quite tense here.
Nee, grappig is dat. Het is een beetje net als de Democratische Volksrepubliek Korea, die dus niet democratisch is.
Mm-hmm.
En deze demilitarized zone is niet bepaald gedemilitariseerd.
Nee, want we zien alleen maar militairen.
Alleen maar militairen. En wat je niet ziet, maar wat er wel is, allemaal mijnen. Maar waar het op slaat, is die paar kilometer tussen de Noord- en de Zuid-Koreaanse legers, waar niemand inkomt, behalve patrouilles af en toe.
In the distance there, North Korea. You can see the flag fluttering just up there. A very potent symbol and a reminder that
In the field, the areas which are heavily mined all around here, recent mines at that, there have been a number of atrocities over the years. Many UN soldiers, also South Korean soldiers, have lost their lives here.
Daar gebeurt ook verder niks. Daar wonen geen mensen.
Nee, daar woont niet. Nee, het is. Er wonen zelfs zo. Nee, er woont echt geen mens. En er gaan zo weinig patrouilles langs ook dat het. Het leven daar, het dierlijk leven, is enorm gevarieerd. De biodiversiteit daar is waanzinnig. Omdat dieren
de natuur zijn gang kan gaan.
De natuur kan zijn gang gaan, ja.
Hoe lastig is het dan om daar de grens over te steken, naar Zuid-Korea?
Illegaal? Bijna niet te doen. Het gebeurt heel af en toe. Meestal gaat het fout. 2 jaar geleden zijn er twee soldaten overgestoken, hebben het gered, maar de een had 5 kogels in zijn lichaam.
En dat waren soldaten?
En dat waren soldaten die daar gelegerd waren. Ja. Als burger zou ik zeggen onmogelijk.
En als je dan de grens overkomt, waarschijnlijk dus niet illegaal, heeft luisteraar Chris nog een vraag. Welke Noord-Koreanen worden gastarbeider in het buitenland? Zijn dat de beste of de meest loyale?
Ja, goede vraag. Daar hebben we onderzoek naar gedaan. En onze hypothese was dat het juist de mensen waren waarvan Pyongyang zei, nou, die kunnen we wel kwijtraken als het moet. De lastigere types blijkt niet het geval te zijn. Het zijn de meest loyale. Het zijn disproportioneel veel partijleden die gaan. Dus die goed bij het regime liggen.
Ik las in je boek wel dat vroeger het echt een erebaantje was om in het buitenland te werken.
Ja.
En dat toch veranderd is.
Het is aan het veranderen omdat er te veel mensen niet terugkomen of in een doodskist terugkomen of helemaal zonder geld terugkomen. En dat is wel iets wat langzaam bekender begint te raken. Dus ja, het is lang niet meer zo populair als het was inderdaad.
Robert van Loon vroeg zich trouwens nog af of er ergens een plan is om de Noord-Koreanen bij te scholen als het land ooit een democratie wordt.
Ja, nee, die zijn er zeker bij allerlei think tanks in Amerika. Maar ook de Zuid-Koreaanse overheid heeft een compleet ministerie dat eigenlijk niks anders doet dan plannen bedenken hoe je Noord-Koreanen eigenlijk wereldburgers maakt op het moment dat dit regime in elkaar zou klappen. Ja, die plannen zijn er. Hoe levensvatbaar die plannen zijn, dat durf ik niet te zeggen.
Tijd ook voor ons om de grens over te gaan, Noord-Korea te verlaten. Wat vond je van de reis?
Ja, ik ben heel dubbel. Aan de ene kant is het prachtig om te zien. Het is een mooi land. Noord-Koreanen zijn ontzettend leuke mensen. Maar het is toch wel echt een heel akelig land en een heel akelig systeem, helaas. Dus ik sta er een beetje ambigu in.
Ja. Raadt onze luisteraars dus ook aan. Hou het bij deze virtuele reis en
precies.
Ga er niet naartoe.
Als je graag wil weten hoe het daar is, ga met een Noord-Koreaan buiten Noord-Korea praten. Dat is het beste advies dat ik je kan geven.
We gaan zo naar het populairste gedeelte van de podcast. En dat is Breukers Kooktip. Maar eerst een tip van de partners van deze podcast. Want Leiden Asia Center organiseert op 18 juni in Nieuwspoort in Den Haag een event over het Zuid-Chinese zeeconflict. Wil je daarbij zijn? Check dan de website van Leiden Asia Center. En wil je alles weten over de Europese verkiezingen? Luister dan naar de podcast Café Europa met een grote vooruitblik op de Europese verkiezingen te vinden op haagscollege.nl, Spotify of je favoriete podcast app. En dat is een bindende luistertip van Remco en mij.
Absoluut.
Dan is het toch echt tijd voor onze wekelijkse rubriek Koreaans Kokkerellen, de keuken van Breuker. Al hebben we nog steeds geen vaste titel, stuur ons je favoriet. En we kregen ook een vraag binnen van een luisteraar, Laurie, over het eten in Noord-Korea. Ze wilde graag meer weten over voedsel, wat er te eten is bijvoorbeeld voor gewone Noord-Koreanen en wat niet.
Het is heel veel niet te eten. Dat is helaas een werkelijkheid, zeker buiten Pyongyang niet. Veel wat er wordt gevangen bijvoorbeeld aan en visvangst gaat direct naar het buitenland, want daar krijg je er meer geld voor. De rijst die wordt verbouwd, als dat al lukt, die gaat ook naar Pyongyang. Er wordt voor de partijen, voor het leger verbouwd. Dus de gemiddelde Noord-Koreaan eet lang niet eens elke dag rijst, maar gerst of een ander soort tarwe. Aardappels, zoete aardappels ook. Er zijn ook altijd, van de hele tijd zijn er Noord-Koreanen in Nederland geweest aan de Universiteit van Wageningen om beter te leren aardappels te verbouwen, aardappelrasveredeling en dat soort dingen. De gemiddelde Noord-Koreaan eet extreem eenvoudig en weinig. Laag calorisch en met gebrek aan vitamine. Vandaar dat de gemiddelde Noord-Koreaan ook zo klein is.
Dat heb je ook al eens verteld, hè? Dat Noord-Koreanen hoeveel centimeter kleiner zijn dan
15 gemiddeld.
dan de Zuid-Koreanen.
Ja, dat is natuurlijk te gek voor woorden als je ziet dat het dezelfde genen zijn als tenminste 70 jaar geleden helemaal hetzelfde genenmateriaal was. Ja.
Ik hoorde trouwens dat ze in Noord-Korea ook katten roosteren voor de proteïne. Of is dat een broodje
alles. Nee, niet, dat is wel waar. Ik heb het ook gehoord. Maar dat is dat waren jonge kinderen die honger hadden. En dan elk dier dat ze kunnen vangen, opeten. En dus ook katten. Katten staan normaal gesproken niet op het menu in Noord-Korea. Maar ja, krekels bijvoorbeeld eet je ook. Zijderupsen, ook in Zuid-Korea is dat lang gedaan. Heel aparte geur, maar het is puur proteïne.
Nu ben ik enorm benieuwd naar het recept van deze week. Het werd iets Noord-Koreaans, toch?
Ja.
Maar geen katten?
Nee. Helemaal nee. Gewoon iets wat je hier prima kan eten. Naengmyeon. Wellicht het beroemdste gerecht uit Noord-Korea.
Naengmyeon.
Je kan het ook in Zuid-Korea eten. En heb ik het vaak gegeten. Dat kan je nooit met een Noord-Koreaan gaan eten. Want die worden daar niet blij van. Zo smaakt het niet. Het is niet goed.
Wat
kan
is
je
het?
Alleen maar eten in Pyongyang. Het zijn koude noedels in een... In een koud soepje dus. Van een soort vleesbouillon erdoor. Stukjes vlees. Gekookt vlees zitten erin.
Wat voor vlees?
Rundvlees.
Rundvlees.
Nee, een gekookt ei. Er zit ook peer in.
Peer?
Nou, het is een hele aparte... Er zitten ijsblokjes in. Het is een hele aparte combinatie van alle ingrediënten. En je doet er ook nog eens een hele hete saus bij. Als je dat wil, tenminste. Je kan het ook weglaten. En het zijn boekweitnoedels.
Oh ja.
Wat wel een belangrijke tip is, is dat als je het maakt, zorg dan dat de noedels op doorslikbare lengte zijn geknipt al. Want ik ga ze niet met je tanden doorbijten. Zijn daar te taai voor.
Zijn ze niet gekookt dan?
Jawel, zijn gekookt, maar dat is het soort noedels. De eerste keer dat ik het at, was ik aan het eten en ik zag dat die man die het me verkocht iets probeerde te zeggen, maar ik sprak toen nog geen Koreaans. Dus ik ben gewoon lekker door gaan eten. Zat de ene helft van de noedels in mijn maag. En de andere helft van de noedels nog in mijn kommetje. Waarna ik toch wel echt in enige paniek raakte. En toen kwam hij gelukkig aan zo met zijn vingers zo knippend met een schaar.
Serieus?
Knipte het door. Ja, het is wel goed. Je moet ze
heel doorslikken.
Je krijgt ze niet vermalen met je tanden. Nee.
Ik vind dit niet heel smakelijk.
Nou,
is het dat wel?
Het is lekker. Nee, absoluut. Nee, goede naengmyeon zijn echt heel lekker.
Kokhalsend naengmyeon.
Nee, zeg nee, nergens voor nodig. Gewoon knippen.
Check voor het recept. Haagscollege.nl. Dit was hem alweer. Niet de laatste aflevering. Hoeveelste is dit eigenlijk?
Onze koter is een tiener geworden.
De tiende aflevering van K-Pot. Maar we hebben eerst nog een speciaal verzoek aan jullie, onze vaste luisteraars en nieuwe luisteraars. Want we komen er iedere maand weer bij. Dank jullie wel voor het luisteren. En dank jullie wel voor het stemmen. Als je dat nog niet hebt gedaan voor de Dutch Podcast Awards, doe dat dan. Daar zijn we heel blij mee. We zijn genomineerd voor de categorie Nieuws en Politiek.
En stel je eens voor dat een podcast over de Korea's de categorie Algemene Politiek, Algemeen Nieuws en Politiek wint. Geen woorden voor.
Ja, want ik vond het mooi, hè? Toen die nominatie bekend werd, toen twitterde jij waarom dit zo belangrijk is voor je. Misschien wil je dat nog een keer vertellen.
Nee, het is wel zo. Want toen ik werd aangesteld als hoogleraar, was een van de taken die ik mezelf heb gesteld. Alles wat met Korea te maken heeft, wat gewoner te maken, te mainstreamen. Dat het niet zo exotisch zou zijn als het toch toen wel vaak was. Het is al een stuk minder exotisch geworden. En als een podcast als dit gewoon een podcast is, in plaats van die exotische Korea-podcast. Ja, prachtig.
Dus luister je graag naar K-Pot.
12 points go to...
And the 12 points go to...
Ah!
Stem dan op ons.
Build the drama.
Via podcastawards.nl. En we gaan opnieuw voor een Noord-Koreaanse uitslag. Ja, dat hielp de vorige keer. Moeten we daar nog speciale dank voor geven aan Kim Jong-un?
Over mijn lijk.
We hebben lezersreacties en die gaan ook over die nominatie, want ook die waren blij. Remco, jij leest ze voor.
Ik ben er klaar voor. Goed, hier komen ze. Frank Garten zegt, ja, dan kunnen jullie wel heel verbaasd gaan zitten doen, Remco en Annette, maar dat is natuurlijk onzin. Dit is volledig terecht namelijk. Dankjewel. Peter Weidinga, proficiat lui verdiend. Ik las dat lei in eerste instantie even wat anders. Maar goed, dankjewel Peter. En ook Chris heeft gestemd. Hij vraagt zich alleen af, krijg ik nu het kookboek of wordt het een container buitengemaakte vodka? Succes. Ik gok op een flesje van 500 milliliter uit die container. Het waren er nogal veel. Matthijs Vermeerkijk zegt, gestemd voor de podcast award op K-Pod en Annette van Soest. Hoop dat jullie beide awards winnen, want ik geniet zo van jullie podcast. Nou, dat is echt heel mooi om te horen. En het is wel heel belangrijk inderdaad, stem op beide awards. Stem ook, niet alleen op K-Pod, stem ook op Annette van Soest. Supermooi.
Heb je al gestemd?
Ja, nee, zeker, ik heb al gestemd.
Ik heb nog niet gestemd. Ik moet bekennen, ik heb nog niet gestemd.
Annette.
Ja, ik ga het zo doen.
Oké. Okay.
Hoe zeg je bedankt in het Koreaans?
Kamsahamnida.
En voor de echte afsluiter doen we toch nog snel een laatste luisteraarsvraag. Melle Langbein kwam al even voorbij. Wil graag een inzichtje in de Noord-Koreaanse humor. Dus we eindigen met Remco's Noord-Koreaanse moppetrommel, had ik bedacht.
En dat zeg je nu. Oké, nou ja, ik ken niet zoveel Noord-Koreaanse moppen. Dat is wel weer jammer. De enige die ik ken is volgens mij een variant op een Sovjet-mop. En dat gaat over hoe het systeem werkt. En dat, nou, daar hebben we het vandaag over gehad, op zich toepasselijk. Waarin op de vraag hoe dat systeem dan werkt, Noord-Koreaan uitlegt, nou, wij doen alsof wij werken en zij doen alsof zij ons betalen. Dat was het.
We moeten hier even zo'n lachband onder zetten.
Ja, nee, ik kan er niks meer van maken, ben ik bang. Ik denk dat het een bestseller is geworden, Noord-Koreaans.
Valt er gewoon weinig te lachen daar? Of?
Nee, het is heel erg contextgebonden. En die context is zo anders dat als je uit de context haalt, dat jullie me ook zijn kijken van, was dat nou een mop? Ja. Sorry.
Dank aan de partners van deze podcast. Leiden Asia Center en Perscentrum Nieuwspoort. De K-pop muziek aan het begin en eind is van BTS. Freek Ewals heeft de champagne alvast koud gezet voor de Podcast Awards. En Puk Wagenmaker deed de productie. Dit was K-pop, de maandelijkse Korea-podcast van het Haags College. Tot de volgende en dat is ergens half juni. En dan weten we of we zijn gewonnen. Of we hebben gewonnen.
Nee, dan weten we of we zijn gewonnen.
Ja. Ja. Tot dan.
Tot dan.